We zullen het aangezicht van onze Heer zoeken in het gebed. Heer Jezus, heel nadrukkelijk willen wij zeggen dat wij hier bijeengekomen zijn in uw wonderbare naam. En overeenkomstig uw belofte bent u dan zelf door uw geest in ons midden. Wat is dat een voorrecht, wat is dat bijzonder. Dat we mogen weten, ook al zien we u niet, maar dat wij geloven en absoluut zeker weten dat u in ons midden bent. Dat u de leiding op u wilt nemen en op u neemt. En wij mogen in alle eerbied aan uw voeten gaan zitten. Wij mogen u daar de lof en de eer brengen, we zijn er al mee begonnen. En we willen dat vanavond vervolgen. Want we hebben maar één verlangen, Heer Jezus. En dat is dat u vanavond verheerlijkt wordt. Onze eigen naam willen we bij u inleveren. En we willen dat uw naam wordt groot gemaakt in alle facetten. Nou kent u de situatie, de werkelijkheid van ons persoonlijke leven. U weet, Heer Jezus, of dat we u alle toebehoren zoals we hier zitten en staan. U kent de werkelijkheid, de diepste schuilhoeken van ons hart. U weet of het bij ons waarheid in het binnenste is of dat we alleen maar godsdienstig zijn. Heer, mag het zo zijn vanavond dat iedereen een ontmoeting met u zal hebben. Heer Jezus, u hebt uw leven afgelegd op het vloekhout Golgotha. Dat hebt u gedaan voor verloren zondaren. U heeft een eeuwige verzoening aangebracht voor een ieder die in u gelooft. En u bent opgestaan uit de doden als de grote triomfator. En een ieder die gelooft in uw opstanding en gelooft dat u zit aan de rechterhand van uw Vader als de verheerlijkte Heer. Die mag uit God geboren zijn. Weet de rechtvaardig verklaard te zijn. Heer, mag een ieder dat alsjeblieft weten vanavond. In zijn of haar hart. Dat niemand zonder u verder durft te leven. Omdat zonder u, Heer Jezus, de eeuwige rampzaligheid wacht, dat leert uw woord ons. Maar u wil niet dat er één mens verloren gaat. En wat is het dan eenvoudig om ons aan u toe te vertrouwen. Met alles wat we hebben. Met alles wat we denken. Met misschien een hele kerkleer achter ons. Maar dat we ons kinderlijk aan u kunnen toevertrouwen. En uitspreken, Heer Jezus, dat we u vertrouwen. Dat we geloven dat u de enige zaligmaker der wereld bent. Dat u de enige persoon bent waardoor we behouden kunnen worden. Ja, Heer, wilt u dat bewerken vanavond? En degene die u kennen, Heer Jezus, en er zijn er velen in deze zaal, en daar zijn we zo gelukkig mee. Dat u zo velen door uw geest heeft laten overtuigen dat ze zonder u niet kunnen. Mogen we opgebouwd worden in het allerheiligst geloof. Mogen we genieten van uw woord. En daar zult u zelf wel voor zorgen. Daar twijfelen we geen moment aan. Wij zijn u dankbaar voor het woord dat u ons gegeven hebt. Wij zijn ook dankbaar voor de stemmen die u gegeven hebt aan Marcel en Lydia. Die mogen met ons zingen, daar mogen we naar luisteren. We zijn dankbaar voor onze eigen stemmen. Dat we ook u de lof kunnen toebrengen. Ja, Heere, we verlangen naar u. We zien uit naar uw komst. We houden van u. We kunnen niet zonder u, geen tel. En we willen niet zonder u. Maar het machtige is u. U kunt ook niet meer zonder ons. En u wilt ook ons niet meer alleen laten. Heere, er is zo'n liefdesbetrekking tussen u en ons. En we mogen in het geloof u zien zitten aan de rechterhand van uw Vader. Als de verheerlijkte Heere. Heere, wat zijn we bevoorrecht en wat zijn we daar dankbaar voor. U heeft dat door uw geest ons geleerd en u heeft dat uit genade gegeven. En van die genade willen we vanavond verder gaan. Leren vanuit uw woord. We danken u dat u uw woord gegeven hebt. Heere, we bidden het Joodse volk uw zegen en vrede toe. En we danken voor uw prachtige en uw machtige plannen met dit volk. Het loopt u nergens uit de hand. En we kunnen u vertrouwen als de hemelse regisseur. En we eren en aanbidden u om wie u bent. Heer, er zijn vanavond ook namen genoemd van zieken. Die het moeilijk hebben. We vertrouwen ze aan u toe. En mogen ze het alstublieft beseffen, Heer Jezus. Dat u bij hen woont. Dat u door uw geest in hen woont. als kinderen van de levende God. U kunt niet dichterbij komen. En wat uw plannen zijn met ons persoonlijke leven, heren, uw weg is volmaakt. En al begrijpen we het niet, we kunnen u wel vertrouwen in alle dingen. En als de doktoren en medicijnen aan de orde zijn, dan kunt u het zegenen als het in uw plan past. We vertrouwen ook hierin u in alle dingen. U kunt genezen, u kunt het terstond, dat geloven we. Maar u gaat vaak ook een heel andere weg. Het is goed, Heer Jezus. En Hemelse Vader, dank u wel voor uw bescherming. Dank u wel dat u ons verder draagt. En dat we mogen weten dat we op weg zijn naar huis. En mag iedereen dat vanavond weten, zoals ik dat al aan u gevraagd heb. Dat ze het allemaal weten vanavond. Dat u een geweldige God bent. Die in ons leven wil komen, ons leven wil leiden. Daar danken wij u voor, Heer Jezus. We prijzen uw heerlijke naam. Tot in alle eeuwigheden. Amen. Behalve dat we luisteren naar de muziek, maar gaan we ook nadenken over een thema als een lelie der dalen. Ik weet natuurlijk niet hoe lang de dienst uit gaat lopen vanavond. De Bijbel kent 42 dalen. Dus ik kan zo bij een bepaald dal stoppen. Om de tijd ook een klein beetje in, misschien in de hand te houden. We zullen wel zien. We beginnen met Hooglied 2. Hooglied 2. Ik lees uit de NBG-vertaling. Hooglied 2. Ik ben een narcis van Saron. Een lelie der dalen. Als een lelie tussen de distelen, zo is mijn liefste onder de jonge meisjes. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. In zijn schaduw begeer ik te zitten, en zoet is zijn vrucht voor mijn verhemelte. Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis, en zijn banier over mij was de liefde. Sterk mij met rozijnenkoeken, verkwik mij met appels, want ik bezwijm van liefde. Zijn linkerarm is onder mijn hoofd en zijn rechterarm omvangt mij. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gezellen of bij de hinder des velds. Wek de liefde niet op en prikkelt haar niet, voordat het haar behaagt. Hoor, mijn geliefde, zie daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. Mijn geliefde is als een gezel, als een jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, spiedend door de traliën. Mijn geliefde gaat tot mij spreken. Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld. De zangtijd is aangebroken. En het gekir van de tortel wordt gehoord in ons land. De vijgenboom laat zijn vroege vrucht zwellen en de wijnstokken in bloei geven geur. Sta op, kom, mijn liefste, mijn schone, kom. Mijn duif is in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. Vangt ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaard verderven. Nu onze wijngaarden in bloei staan. Mijn geliefde is van mij. En ik ben van hem. Die te midden de leliën wijdt. Tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden. Wend u dan hierheen en doe als een gazel, mijn geliefde. Als het jong van een hert op de gekloofde bergen. Tot zover de schriftlezing. Voordat wij hierover nadenken, zingen we eerst Johannes de Heer 100, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Het was echt een hoofdstuk, Hooglied 2, voor verliefde stelletjes. Er komen de tweeën naar voren. De liefste en de geliefde. De liefste is het meisje, herderinnetje, en de geliefde is de herder. En je kan daar een heleboel voor invullen, voor die twee. Vanavond vullen we het heel eenvoudig in. De herder is de Heer Jezus. En het herderinnertje, de liefste, bent u, hoop ik. ik. En als je het zo gaat zien, die liefdesrelatie, dat herinnertje dat op de geiten mocht passen, was smoor verliefd geworden op die herder, die knappe herder. En haar hart ging naar hem uit, en zijn hart ging naar haar uit. En je ziet dat zo verwoord, ja. Toen ik vroeger verkering had, dat is al bijna eeuwen geleden, drukte ik me wel iets anders uit dan zoals het hier staat. Maar eigenlijk, de intentie was wel hetzelfde. Je wilde bij elkaar zijn, je wilde met elkaar praten en je vulde voor jezelf in hoe dat hij, in mijn geval zij, over mij dacht. Dat deed hier dat verliefde herinnertje ook van... Ze zegt zo, mijn geliefde gaat op mij spreken in vers 10. En dan vult ze het zelf al in. Van, sta toch op mijn liefste, mijn schone en kom. Ze zag het helemaal voor zich. Maar ja, haar herder, die was op de bergen met de schapen. En die kwam pas 's avonds thuis. Als de avondwind ging waaien. En wanneer de schaduwen langer werden, wanneer de zon onderging, dan pas kwam die er weer. En misschien zocht die hem wel op. Ik ben een narcis van Saron, een lelie der dalen. En als een lelie tussen de distelen, zo is mijn liefste onder de jonge meisjes. Als een lelie der dalen tussen de distels, zo is mijn liefste onder de jonge meisjes. Wij worden vergeleken als kind van God met een lelie. De lelie hier is een verzamelnaam van een heleboel bloemen. Van die kleine bloemetjes, anemones, cyclamen, Madonna lelies en hyacinten. Ik ben niet zo'n natuurkundige en een bioloog, ik heb niet veel verstand van, maar dit heb ik gevonden en dat geloof ik. Hele mooie, kleine, bloemrijke bloemetjes. Ze stellen niet zoveel voor, zou je zeggen, maar ze zijn wel heel mooi. En ze zitten in een dal, een lelie in een dal. Ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus kent. Als uw verlosser. Als u hem niet kent, bent u zo diep en diep ongelukkig en te betreuren. Als u de Heer Jezus niet kent als de enige zaligmaker, dan behoort u tot de armzaligste mensen van de hele wereld. Want dan is het einde, en dat kan vanavond al zijn, is de eeuwige rampzaligheid. Dan hebt u geleefd om naar de hel te gaan. Als u de Heer Jezus niet kent. En het ergste is, hij wil dat alle mensen in de hemel komen. Alle mensen bij hem komen. Daarvoor is hij naar het kruis van Golgotha gegaan, 2000 jaar geleden. Hij heeft daar zijn leven afgelegd voor verloren zondaren. Hij is in de plaats van verloren zondaren onder het oordeel van God gekomen. Omdat een ieder die in hem gelooft, als een kind gelooft. Die gelooft dat de Heer Jezus in jou, in mijn plaats gestorven is. Als je hem daarvoor bedankt hebt, dan heb je eeuwig leven meer niet. Je moet geloven dat je een zondaar bent. Dat accepteren dat je uit de moeder geboren bent die ook een zondaar was. Zondares. En dat een zondaar, dat leert de Bijbel ons, op weg is naar de hel. Naar de eeuwige rampzaligheid. En nu is de Heer Jezus gekomen om voor die zondaar de weg naar de hemel te bereiden. En dan wordt alleen gevraagd, geloof je dat? Geloof je het als een kind? Wil je dat geloven? Of denk je dat er nog meer moet gebeuren? En vanavond komt dat aanbod van genade aan het begin. Want de Heer Jezus zal zo graag willen dat u alle een lelie van het dal wordt. Zo'n prachtig bloemetje. Weet u, als je gelooft in de Heer Jezus, gelooft in zijn kruiswerken, in zijn opstanding. Dan word je uit God geboren. Ontvang je alle karaktereigenschappen van God. Ben je zo mooi. Dat is niet iets wat je zelf kan maken. Dat is iets wat God van je maakt. Als je gelooft in de Heer Jezus. Een lelie in het dal. En de Heer Jezus zei het. Zelfs Salomo in zijn heerlijkheid was niet bekleed met de heerlijkheid van een lelie in het veld. Als je de Heer Jezus kent, word je met Christus bekleed. Het is net zoals in de tabernakel. Al die planken naast elkaar. Die vormen samen die familie waarover gezongen is. Die planken, die 42 planken. De buitenkant was goud. Zag er schitterend uit. De binnenkant leek nergens op. Dat was van dat warrige acaciahout. Van nature zijn we niks. Maar bekleed met Christus zijn we zo mooi. Ach, dan kan je genieten, weet je dat, ook al ben je ziek. Ook al heb je pijn en heb je jeuk. Bekleed zijn met Christus wil zeggen, ik kom voor rekening van hem. Mijn paspoort is getekend voor de eeuwige heerlijkheid. Een lelie der dalen mag ik dat zijn. Een lelie in het dal. De mooiste bloemen groeien in de diepte. In de diepte. In het dal. Maar wat ben je als zo'n nietig bloemetje kwetsbaar. Er komt een stormwind door dat dal heen tussen die berghellen. Nou, geen windkracht 12 misschien. Want bij minder lig je ook op plat. Wat kan er zo al niet gebeuren in je leven? Dat je plat gaat. En dan zijn dat ook nog eens een keer lelies. We hebben het gelezen. Vers 2. Als een lelie tussen de distels. De distels. Na de zondeval bracht de aarde doorns en distels voort. Je verkeert te midden van de vloek van de aarde. Van de zondeval. Die prachtige lelie zit tussen de distels. En als je uitkijkt word je te verstikt tussen... Ja, al die Belials mensen, die godlozen, die bruut ontkennen dat de aarde in een paar dagen ontstaan is, geschapen is. Die bruut ontkennen dat er een God is en ze miljarden stoppen ze erin om naar Mars te gaan om te bewijzen dat de God van de Bijbel niet bestaat. Kost je een hoop geld, een hoop energie om te bewijzen dat God niet bestaat. En dan te weten dat God je vader is. Die mag je kennen, je mag de Jezus zo kennen. Maar je verkeert wel tussen die distels hier op de aarde. De mensen staan niet te applaudisseren langs je levensweg omdat je christen bent. Omdat je de Heer Jezus wil volgen in alle dingen. Een lelie in de dalen. Maar weet je, er staat in vers 16b dat de geliefde, onze Heer, die wijdt te midden van de lelie. De Heer Jezus is in ons midden. Hij zal ons niet begeven. En hij zal ons niet verlaten. In de wereld zullen we verdrukking hebben, zegt hij. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En ik zal met jullie zijn tot aan de voleinding der wereld. De Heer Jezus is altijd bij ons. En als je de Heer Jezus kent als de verheerlijkte Heer. Als je kinderlijk in hem gelooft, ontdek je dat ook. En dat wil niet zeggen dat je teleurstellingen en ziekte bespaard blijven. Want je zit daar in de dal, je bent behoorlijk onbeschermd, onbeschut. En daarom moeten we het hebben van de Heer Jezus die onze schuilplaats is. Maar als je hem dan ook kent als je schuilplaats, als de eerste hulp bij ongelukken, die hem altijd erbij betrekt, ach wat ben je dan veilig. En dan ga je iets leren van die liefdesbetrekking met hem. Dan ga je proberen onder woorden te brengen hoe hecht je met hem verbonden bent. Dat doet hier die liefste ook in vers 16, het eerste deel. Daar zegt ze, mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Eén plant geworden in zijn dood en in zijn opstanding. Dan ga je leren in het leliedal. Te midden van die stormen die erheen kunnen gaan. Dan mag je iets zien van die schoonheid die je gekregen hebt in Christus. En dan ga je je liefde tot uitdrukking brengen. Mijn geliefde is van mij. En ik ben van hem. Ja, iets later in Hooglied ga ik iets anders uitdrukken. Hooglied 6 vers 3. Daar zegt de, van mijn geliefde ben ik. Eerst was het, mijn geliefde is van mij. Dat is waar. Maar dan ga je zeggen, ik ben van hem. Van hem is, van mijn geliefde ben ik. Dan gaat het zwaartepunt een beetje naar de Heer Jezus uit. En in hoofdstuk 7 vers 10, dan wordt helemaal het zwaartepunt gelegd naar de Heer Jezus. Van mijn geliefde ben ik. En naar mij gaat zijn begeerte uit. En als je dat beseft, dat de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn vader... Dat hij daar zegt, die daar op de aarde, die ik mocht kopen en betalen met mijn bloed, die uit God geboren werden door mijn opstanding uit de doden, die is van mij. En naar die vrouw, naar die man, naar die jongen, dat meisje, gaan mijn begeerte uit. Onbegrijpelijke van God. Dat vanuit de troon van God zijn begeerte naar u, naar mij uitgaat. Dat leren we het Leliëdal. Wat kan je dan genieten? Wat kan je dan danken als je merkt dat hij zo heel dicht bij je komt in de situaties? Wanneer je dat als klein bloemetje, als die anemoon misschien, dat je roept tot die hoge God, tot je hemelse Vader. Als je op een gegeven moment in een situatie zit waarin je geen uitkomst ziet. Van, Heer Jezus, help me alsjeblieft. Je mag erop vertrouwen dat hij helpt. Van, dank u wel, Heer Jezus. U ziet mijn situatie. Ik weet er geen weg mee. Hier ben ik. Hier ben ik. Nu zegt hij naar mij, naar jou, ga mijn begeerte uit. Geweldig. Dat is de eerste dal. We komen er straks nog even op terug, op slot. Dat Leliëdal. Het Leliëdal is lang gerekt. We zitten niet altijd bovenop de berg. Maar we genieten wel altijd de gemeenschap met God en de gemeenschap met de Heer Jezus in het dal. En ik zei het al, de mooiste bloemetjes, die liggen in de diepte. Ik heb ooit eens een verhaal gehoord van iemand dat sprak me aan. Ik heb in mijn leven 2 kinderen. Eentje van 4 en een van 5. Naar het kerkhof gebracht. Een jochie van 4 en een meisje van 5. En in dat dal, met al die prachtige jonge bloempjes, was er op een gegeven moment een plek waar een hek omheen was. En er stond een bord, verboden toegang. En wij gingen daar naar dat, in dat dal naar die plek, met dat hek eromheen. En we zien daar die prachtige bloemen staan, die lelies van het veld. Jonge plantjes, stralend. Verboden toegang het bord. En we bleven achter dat bord staan. En op zeker moment komt er een man aanlopen. Klimt over dat hek. Loopt daar in dat veld met die prachtige bloemen. En die pakt zo'n heel klein bloemetje. En plukt het af. En die steekt het zo in zijn jas. Verontwaardigd zien we dat gebeuren. Dat hij daar een van de mooiste bloemetjes afplukt. En wanneer hij naar ons toe komt zeggen van meneer, hoe heeft u dat nou kunnen doen? Dat bloemetje nog aan het begin van zijn leven. En dan kijkt die man ons aan. En dan zegt hij, ik ben de eigenaar. Ik ben de eigenaar. Begrijpt u het? God heeft recht op die kleinste bloemetjes. En hij heeft ook recht op de grootste bloemen. Hij heeft recht op uw en op mijn leven. En als hij het vanavond wil plukken, vindt u het dan goed dat hij u vanavond misschien plukt, omdat hij dat wil. Omdat hij er een welbehagen in had. En op de plek waar dat bloemetje geplukt werd, kwam ruimte voor nieuwe bloemen. Dat leren we daar in het Leliëdal. Maar dat Leliëdal gaat gelijk verder naar een dal wat u heel goed kent. De dal van de schaduwen des doods en van die diepe duisternis. Psalm 23, vers 4. Al ga ik door een dal van diepe duisternis en van de schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad. Waarom niet? Omdat gij bij mij zijt. Is die goede herder? De goede herder is er altijd bij in die schaduwen van diepe duisternis. En wie kent die hier niet? Ja, misschien die jonge mensen het minst. Nou, weet ik ook nog niet. Elk die wat ouder geworden is, kennen van die dalen van diepe duisternis. En misschien ook van de schaduwen van de dood. En ik vrees geen kwaad, omdat gij bij mij zijt. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Psalm 23, ik zoek het er even bij. Het gaat ook nog verder. Psalm 23. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Die stok die beschermt ons tegen wild gedierte, tegen de vijand die op ons afkomen. De Heer Jezus wil ons beschermen aan alle kanten. En met zijn staf gaat hij onderwijzen. Corrigeert hij ons, net zoals bij die schapen. Er ging wel eens een schaap te ver, even een klein tikkie. U heeft vast ook wel eens een tikje gehad van de goede herder in uw leven. deed best soms pijn. Wanneer u even terechtgesteld werd, of terechtgezet werd, terechtgesteld is een beetje erg, door uw partner. Wanneer ze zei van, of hij zei van, joh, wat je nou gedaan hebt, daar deugt niks van. Zulke dingen kunnen hard aankomen en dan ga je als man of als vrouw ga je er stevig tegen in. En God corrigeerde. Heel eenvoudig, wat een liefhebbende vader kastijdt zijn kinderen. En als God ons niet soms terecht wijst, ach, dan kan je afvragen of dat wel dat wij de juiste kinderen van hem zijn. We hebben een liefdevolle vader die ingrijpt in ons leven. Dat leren wij daar in het dal van diepe duisternis. Het beste leer je dat gun ik niemand, maar leer je dat in een ziekenhuis. Wanneer geen kant uit kan. Wanneer de operatie voor je ligt. Heb je niemand anders over dan Jezus. De Heer Jezus, hoe moet het? Dan laat het maar hem over. Dat kost strijd. In dat dal van die duisternis. Maar wat is het zegenrijk. Want in dat dal van die diepe duisternis, dan ga je samen met de Heer Jezus de maaltijd gebruiken. Dat hebben we hier ook in vers 5. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloedt over. Samen mag je dan met die machtige God. Misschien in de kamer, in de ziekenkamer, mag je daar samen die gemeenschappen oefenen. Weten dat de Heer Jezus het leven is. Hij is het brood. Hij is het water, hij is alles. En dan mag je het samen doen, dan mag je weten. Je ziet soms niks. Ik zie jullie zitten. Maar hoeveel honderden gevallen engelen, demonen zitten er ook in deze ruimte. Nou, ik denk het niet hoor, die durven hier niet komen. Want waar we in de naam van de Heer Jezus zijn, dan blijven ze even buiten. Maar ze zitten wel op het raam te kijken. Ja, die hebben we hier niet, hebben we geluk. Maar wij worden in de gaten gehouden. En straks, in uw persoonlijke privéleven, wordt u door de onzichtbare wereld in de gaten gehouden. Ja, ook door de zichtbare wereld. Maar die kunnen we zelf zien. Er zijn zoveel vijanden om ons heen, weet je. Je bent zo ongelukkig als je niet bekleed bent met Christus. Want je ziet al die vijanden niet in die onzichtbare wereld die het op jou gemunt hebben, op je psyche, op je geest. Maar dat de wapen rust in Gods aan, met Christus bekleed. Wees zo veilig. Dat is de enige plek waar je veilig bent. Dat je weet bedekt te zijn onder het bloed van het lam. We gaan eens kijken naar die maaltijd. Wat er staat. Gij richt voor mij een dis aan. De eerste maaltijd van de Heer die vinden we in Genesis. In Genesis 14. Genesis 14. Abraham was met 318 mensen een geweldig leger achteraan gegaan. Koning Kedorlaomer en nog een aantal van die knakkers die hadden het gemunt op Sodom en Gomorra en al die vruchtbare plaatsen. En die hadden Lot en de inwoners van Sodom allemaal meegenomen. En Abraham was er in de kracht van de Heer achteraan gegaan met zijn 319. Ach, wat moet je nou met 319 man uit? Richten tegen zo'n legermacht. Ja, als God voor je is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat mogen we weten. Als we iets geleerd hebben, ook in de dal van diepe duisternis. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En Abraham had die legermacht overwonnen. Had alle buitgemaakte meubelstukken uit Sodom meegenomen. Lot ook. Al die anderen meegevoerd. En daar staat er in vers 14, Genesis 14 vers 17. Vers 17 is het. Toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet. Abraham tegemoet. Nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren. Naar het dal Save. Dat is het koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God de Allerhoogste die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles tiende. De ontmoeting vond plaats in het dal Save, in het koningsdal. Degene die in Israël geweest zijn, Die zullen gelijk nu weten waar het zal zijn. Het Koningsdal ligt tussen de Olijfberg en de Tempelberg. Dat is het Kidrondal. Als je van de Olijfberg afloopt en je loopt naar de oude stad, loop je door het Kidrondal. Het dal waar straks de Heer Jezus, als hij terugkomt op de Olijfberg voor Israël, en de Olijfberg splijt, dan loopt hij door het Kidrondal rechtstreeks naar de Tempelberg. Daar ontmoet Melchizedek, de koning der gerechtigheid, de koning van de vrede, de koning van Salem, ontmoet daar Abraham. En Melchizedek had brood en wijn meegenomen. En daar gaan ze eten. Melchizedek, een beeld van de Heer Jezus. Zonder geslachtsrekening staat er in Hebreeën 7. Waarschijnlijk is deze Melchizedek Sem, de zoon van Noach. Maar ja, goed, dat mag je vergeten. En daar samen vindt daar die ontmoeting plaats tussen die Melchizedek. Nieuw Testamentisch gezien heeft de Heer Jezus en Abraham in dat dal. Je komt uit het dal van diepe duisternis. Je mag samen, mag je daar eten, gemeenschap hebben met de Heer Jezus. Dal Hebron is ook zo'n dal, gemeenschap met God. Dan mag je liefde tot uitdrukking brengen bij de Heer Jezus. Dan mag je gaan verwoorden wat je in het Leliedal geleerd hebt. Ik ben van u, Heer Jezus. En aan mij gaat uw begeerte uit. Dat is zoiets bijzonders, weet je dat? Dat moet je beoefenen, hoor. Dat moet je echt beoefenen. De jonge mensen en de oude mensen en al degenen die daartussenin zitten. Is durven uitspreken, Heer Jezus, hoe groot is uw liefde voor de wereld. Maar hoe groot is nou ook mijn liefde voor u geworden? Want u heeft uw liefde in mijn hart uitgestort. En liefde, dat heeft altijd een uitweg. Ik weet niet wanneer u voor het laatst tegen uw man of tegen uw vrouw, ik heb die wel eens meer gezegd, gezegd heb, joh, ik hou van je. Ben je misschien 70, ben je 74 misschien, en dan zeg je vanavond, joh, ik hou van je. Je bent niet meer zo mooi als 50 jaar geleden. Maar innerlijk ben je wel veel mooier geworden. Ik hou van je. Weet je, dat doet God de Vader ook goed. Als je dat tegen de Heer Jezus zegt. En de Heer Jezus, ik hou van je. Met de liefde die u zelf in mijn hart hebt uitgestort. Want als je iets van je kan maken. Dat kunnen we niet maken. Maar als je kind van God bent. Heb je de liefde van God in je hart uitgestort gekregen. Samen met de Heilige Geest. En die liefde wil een uitweg. En dan zit je dan samen dat in dat koningsdal, de maaltijd te gebruiken. Als je zo leeft, dan kan het bijna niet anders. Of je gaat vrucht dragen. En dan kom je in een ander dal terecht, de nummer 13. Nummer 13. Nummer 13, vers 23 en 24. Nummer 13, vers 23 en 24. De 12 verspieders die zijn erop uitgezonden en die zijn het land Kanaan doorgegaan. En dan komen ze terug. En daar staat er, vers 23. Toen zij in het dal Eskol gekomen waren, sneden zij daar een rank met één tros druiven af, die zij met hun tweeën aan een draagstok droegen. Ook enige granaatappelen en vijgen. De plaats noemde men het dal Eskol wegens de druiventros die de Israëlieten daar afgesneden hebben. Daar komt ineens zomaar Johannes 15 naar voren. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. In het dal Eskol mag hij dat gaan beseffen. Dat hij de ware wijnstok is, de Heer Jezus. Zijn vader is de landman en wij mogen de ranken zijn. En wat hangen er aan de ranken? Er hangen de druiven aan. Wij mogen vrucht dragen als wij dus in de wijnstok zijn. Als we in de Jezus zijn. Als hij dat beseft. Van ik ben een kind van God. Ik ben ingeënt in de ware wijnstok in Christus. Ik ben een rank. En een rank doet zelf niks. Zijn groeisappen krijgt hij uit de wijnstok. Maar als je toelaat dat die groeisappen door je heen stromen. Als de Heer Jezus de kans krijgt in uw leven alles voor het zeggen te hebben, dan komen er geweldige druiven. Dan komen dat druiventrossen te hangen van zegen die je mag verspreiden naar de wereld toe, om je heen. Daar hoef je zelf niks voor te doen. Je moet alleen maar zorgen dat je een relatie hebt met de Heer Jezus. Dat je met hem praat. Dat hij alle zeggenschap heeft in je leven. Dan willen jullie toch ook toch zeker dat de Heer Jezus alle zeggenschap in uw leven heeft. Dat hij mag bepalen wat hij wil. Toch, dat kost strijd genoeg. Want het kost je eigen leven. Het kost je alles. Je inzichten. Je status. Je opleiding. Je levert allemaal in bij hem. De Heer, hier ben ik. Maar als hij gaat gebruiken als een werktuig, als een instrument. Wat draagt dat vrucht? Dan kan je zeggen, mijn vrucht is uit hem gevonden. Hij doet het werk door je heen. En dan word je situaties gebracht die je niet voor mogelijk houdt. Vorig jaar ben ik op 5 december Sinterklaasdag geopereerd. Later ontdekte ik, niet veel later, dat het daar niet ging dat ik daar in dat ziekenhuis lag. Dat het niet ging om die operatie van mij, maar om een overbuurman. Mijn overbuurman die daar lag. Doodziek, doodzieke man. Die niet nauwelijks kon praten. Die helemaal aangeslagen was omdat hij hoorde dat hij een ongeneeslijke kanker had. En ik lag tegenover hem. En ik zei het niks. Weinig, want het was niet te praten, want hij was veel te ziek. Ja, tegenwoordig lig je daar allemaal gemengd in zo'n ziekenhuis. Vond eigenlijk nog wel gezellig ook. Het waren allemaal van die oude dames. En een dame die knapte wat op. Die had iets met haar buik. En die kon de sok niet aankrijgen. Nou ja, ik was wel geopereerd dat ik eigenlijk ook niet zo erg buigen mocht. Maar ik kon mijn knieën buigen. Zeg mevrouwtje, zal ik die sok voor u eens aandoen? Nou, het was niet zo erg als voeten wassen. Ik hoefde alleen maar een sok aan te doen. Dus ik had heel eenvoudig die vrouw de sok aan gedaan. En toen die man tegenover me een beetje bij zijn positieve kwam. Nou, ik zeg, ja, ik ben christen. Of zegt hij. Maar dat heb ik al lang gezien. Ik dacht, waar heeft die man dat al gezien? Maar dat maakt niet uit. Hij moest niks van een kerk weten. Hij moest eigenlijk ook niet zoveel van God en de Bijbel weten. Maar ik heb hem de genade toe wegging. De genade van de Heer Jezus Christus mogen eigenlijk dragen. Gijs, ik draag je over aan de genade van mijn Heer. En dat raakte zijn hart. Ik zeg, als je ooit hulp nodig hebt. Er woont maar één blonk in Brandwijk. Je moet niet alles gelijk weggeven. Je adressen. De mensen moeten er zelf wat voor doen. Een stap zet. Ik zeg, maar één blonk in Brandwijk. Wat was ik verrast toen ik weken later een brief van hem kreeg. Hij is 20 augustus overleden. En dan ben je nieuwsgierig. Die Gijs. Zal die de Heer Jezus hebben leren kennen. Dat gebed is ook naar mijn heiland gegaan. Meneer Jezus. Waar is Gijs nou? Waar is Gijs nou? Ik heb hem nooit meer gesproken. Ik heb wel een keer een kaart van hem gehad. Hij ook voor mij. Maar ik weet niet waar die is. En toen las ik de advertentie zo in zo'n bokkenblad van de polder. Waar ze dan die dingen inzetten van advertenties. En er stond één advertentie bij met een heleboel namen. Van de Pinkstergemeente. Van de Pinkstergemeenschap stond erop. Een heleboel namen eronder. Pinkstergemeenschap. Dat kon ik helemaal niet thuis brengen met Gijs. En ik heb iemand gebeld in die plaats. Zeg, hebben jullie soms een Pinkstergemeente? Had hij nog nooit van gehoord? Nee, zeg, in onze plaats niet. Maar er stond wel Pinkstergemeenschap op. En ik heb de heren bedankt. Ik zeg, dank u wel, heren. Wat die Pinkstergemeenschap dan ook mag zijn. Maar dat woord gebruik je alleen maar als je christen bent. Dat kan niet mis. Er is maar één Pinkstergemeenschap. En dat is van 2000 jaar geleden bij de uitstorting van de Heilige Geest toen die begon. En ik geloof dat Gijs de genade heeft ontvangen van mijn God en van jullie God. Geweldig. Ik weet niet hoe dat het daarop kwam. Ik weet ook niet. Oh, nou dan gaan we zitten in Dal van Eskol. Dat vrucht dragen. Je hoeft er zelf niks voor te doen. Maar als je de Heer toestaat in uw leven, dat hij met uw leven gaat doen wat hem behaagt, dan brengt hij je in situaties waar die mensen mee kan bereiken. Dat mensen behouden kunnen worden. Geweldig is dat, weet je, dat geeft zo'n bevrijding. Dat je het leven zelf niet hoeft te maken. En Gods weg is volmaakt, dat mogen we weten. Ik hou gelijktijdig ook een beetje de tijd in de gaten. Dat vinden jullie ook niet erg. Ik ben in deze gemeente ooit wel eens geweest in het Terebintendal. Weet u dat nog? Van Goliath. De strijd tussen David en Goliath vond plaats in het Terebintendal. Wij als kind van God komen ook nog eens een keer in het Terebintendal. Met die vijanden, met die reusachtige vijanden. Als ik u zou vragen, hebt u een reusachtige vijand in uw leven? Dan hoeven we niet gelijk aan een mens te denken, maar dan zegt u misschien wel, dat is mijn reuma. Of dat is mijn dyslexie. Of mijn hoogmoed. Je kan zo een heleboel van die reuzen bedenken. In het dal, in het Terebintendal stond ook zo'n reus. Die was 3,05 meter lang zo'n beetje. Een reusachtige vent. Hij glom als ik weet niet wat, want hij had een panzer aan van soortement koper of messing. En als de zon daarop straalde in dat dal, in dat Terebintendal, dan straalde die aan alle kanten. Hij braalde en hij riep, hij minachtte de God van Israël. En niemand van al die duizenden Israëlitische soldaten durfde de strijd aan tegen die ene reus. Zo hebben wij in ons leven denk ik ook wel van die reuzen. Waar we de strijd nooit van denken te winnen. En dan komt David, de beminde des Heren, komt eraan. De beminde des Heren. Nee, zegt hij tegen Saul. Jouw wapenrusting die moet niet. Niet dat die te groot was. Maar David had het nooit beproefd om met zo'n hanas te lopen. Hij was een schaapherder, hij was een eenvoudige schaapherder. Die was alleen maar gewend op zijn schaapjes te letten. En met zijn slinger wat te slingeren om een afgedwaald schaap tot de orde te roepen. Niet vechten tegen een reus. Maar toen hij hoorde wat die reus, dat bralde naar zijn God toe. Toen zei hij, ik zal in de kracht van mijn God de strijd aanbinden tegen die Goliath. En we weten de afloop. Goliath die viel me toch met een smak tegen de grond door zo'n steentje. David had hem met die slinger geslingerd. Nou, David had heus in zijn leven goed geoefend om perfect raak te kunnen gooien. Want God gebruikt ook wel onze kwaliteiten heel vaak. En de gaven die hij zelf aan ons gegeven heeft om iets op stand te brengen. Maar dat steentje, dat raakte Goliath op de plek waar hij het meest kwetsbaar was. Dat was Gods werk door David heen. David behoefde niet bang te zijn. En in de strijd, ik hoop dat we dat ook een beetje gaan oefenen in ons leven. In de strijd tegen onze vijanden. Als we beseffen dat de Heer ons wil gebruiken als zijn werktuig. Dan is de grootste vijand ligt plat. In de kracht van onze God. Dan mogen we de autoriteit van onze Heer Jezus, mogen we optreden en handelen. En dan besef je, het zijn niet mijn prestaties die iets tot stand brachten. Het is de Heer Jezus die zijn werk door me heen deed, door u heen doet. Het is een afhankelijk leven. Want God plaatst ons in situaties die we vaak niet aankunnen. Je wordt in situaties gebracht waar je met je handen in je haar kan zitten. En God wil dan juist dat we dan gaan leren. Alles over te dragen aan hem. Van Heer, alsjeblieft. Doet u het werk. En dan vraagt de Heer, mag ik het echt doen? Mag ik het op mijn manier doen? En als je dat tegen de Heer zegt, doe u op uw manier uw werk door me heen. Dan ziet u de Goliath vallen in uw leven. Ik ga het zachtjes aan afronden. Zullen we een heleboel kunnen zeggen? Nou, misschien dit nog. Het dal van Gera. Laat dat nog maar even opzoeken in Genesis 26. Genesis 26. Genesis 26 vanaf vers 17. Dat gaat over Isaac. Genesis 26 vanaf vers 17. Dus ging Isaac vandaar en hij legde zich in het dal van Gerar en woonde daar. En Isaac groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham. En die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt. Weer op. En noemden ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een put met levend water. Isaac deed alleen maar na wat zijn vader gedaan had. Isaac als beeld van de heer Jezus en Abraham als beeld van God de Vader. En de heer Jezus deed alleen maar wat zijn vader deed. En wij mogen doen zoals de heer Jezus deed. Wij mogen de putten opgraven die besloten liggen in het woord van God. Wat mogen we daarin graven, opgraven wat er al is. Ons verheugen in het woord van God. En soms stuit je ineens op een nieuwe bron. Dan gaat er iets open. Als je een heel eenvoudig bijbelstuk leest waarvan je dacht, dat begrijp ik al 40 jaar, dat je daar ineens ontdekt dat er een diepte in zit die je nooit gezien hebt. Dat is graven in het dal Gerard. Bezig zijn met het woord en ontdekken de diepte en de rijkdom van het woord van God. Dat wens ik ons allen ook toe. Die vreugde die je dan mag beleven in het ontdekken van de geheimenissen in de schrift. En wees niet tevreden met alleen maar de bovenkant van de geschiedenis. Je begint natuurlijk het letterlijk te geloven wat er staat. Maar dan die geestelijke toepassing en het profetische woord wat erin zit. Zo machtig. Graven die putten die er al zijn. En je mag ze openen en genieten. En de Heer Jezus daarin ontdekken. We gaan nog even terug naar dat leliedal. Naar dat herinnerinkje. Ze zag haar geliefde in het dal. En dan staat er, ik zoek het er even bij. Aan het eind van Hooglied. Hooglied 2, de slotverse. Ze ziet hem daar in vers 16, te midden van de leliën. De Heer Jezus is in hun midden. Tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden. In die periode leven we. En wij zien toch ook alle uit naar de wederkomst van de Heer Jezus. En de avondwind begint te waaien. De dag is bijna voorbij. De dag des heils, waarin we al bijna 2000 jaar verkeren, loopt ten einde. En we zien de schaduwen terugtrekken. De zon is bijna onder. Het einde van onze periode is in zicht. Dat moet u als goed is niet verschrikken. Dan moet u als goed is naar uitkijken. Dat ons tijdperk ten einde is. En dan komt dat die vraag in vers 17, het tweede gedeelte. Wendt u dan hierheen? En ons gebed mag zijn, Maranatha, Jezus, kom spoedig, wend u dan hierheen. Kom alsjeblieft vanuit de troon in de richting van de aarde. Zodat onze hemelvaart kan plaatsvinden en de ontmoeting plaatsvindt daar ergens in de lucht. Wend u dan hierheen en doe als de gazel, mijn geliefde, of als een jong van een hert. Op de gekloofde bergen staat erbij, op de gekloofde bergen. Die roep om zijn wederkomst is niet alleen voor ons. Als je nu in Israël komt, dan zou je heel veel gelovige Joden tegenkomen. Dan bedoel ik Joden die niet geloven in Yeshua dat hij al gekomen is. Maar bij heel veel serieuze orthodoxe Joden leeft het verlangen naar de komst van de Messias. Goed, ze geloven dat hij voor het eerst moet komen. Wij verwachten zijn tweede komst. Maar heel veel Joodse mensen zien uit naar de komst. Van de eerste komst voor hen van de Messias. En hun verwachting is oprecht. Ik heb ooit naast zo'n Jood gestaan. Van die pijpenkrullen die studeerde in Meir Shearim. De meest orthodoxe wijk in Jeruzalem. En je zag het als een blik. Hij verwachtte de Messias. En dan wacht je op het moment dat je over jou, Yeshua HaMashiach, wat mag gaan zeggen. Ik zeg, ik verwacht hem ook. Ik verwacht ook die Messias. En dan heb ik zachtjes gezegd, maar voor mij is die al gekomen, al een keer. Hij is mijn verlosser. Weet je, dat was zoiets bijzonders, dat vergeet je nooit meer. We stonden naast elkaar. Hij zegt, wat zou het mooi zijn, hè, als wij samen bij de klaagmuur zouden kunnen staan. En samen uitkijken naar de Messias. Ach, wij hoeven daarvoor niet voor naar de klaagmuur te gaan natuurlijk. Want wij kunnen waar we zitten, hier staan, kunnen we verwachten. Maar het was zo zuiver bij die Jood. Zo zuiver. Zo zijn er veel. Ze zien uit, ja dat weten ze zelf niet, naar dat die komt op de gekloofde bergen. Als de Jezus terugkomt voor Israël, zal de Olijfberg splijten. Dan wordt hij gekloofd. En dan loopt de Jezus door het Kidrondal naar de Tempelberg. Wat moet dat voor Israël zijn? Dat ze zullen gaan ontdekken. Het is die Yeshua die 2000 jaar geleden al gekomen is. In de eerste plaats voor Israël. Maar dankzij de verwerping van het Joodse volk, van hem, zijn wij behouden geworden. We hebben zoveel aan het volk van Israël te danken. We hebben alles aan de Jood Yeshua HaMashiach te danken. De verwachting is er als hij wederkomt. En ik hoop dat die verwachting er bij u allen is. En dat u niet zegt, ja maar mijn kinderen, mijn kleinkinderen zijn allemaal nog niet behouden. Ja dan kan de Heer Jezus nooit terugkomen. Als de Heer Jezus op nummer 1 staat in uw leven, in mijn leven. Dan ben je bewogen met je kinderen, met je kleinkinderen, met de hele omgeving. Maar de Heer Jezus staat nummer 1. En je ziet met een verlangend hart uit naar hem. Om samen met al de gelovigen omheen te staan. En te juichen van Heer Jezus. U bent mijn Heer. U bent mijn alles het leven. Wat zullen we juichen. Hier zijn jullie niet zo erg gewend. Om dan met je hand in de lucht te staan. Ik ook niet. Maar daar staan we allemaal met onze armen omhoog. Eén grote lofprijzing. Voor het lam dat geslacht is. En die daar staat in de hemel. En die gekomen is om ons thuis te brengen. Wat een toekomst. Onze Heere komt. Wij hem tegemoet. Wij naar huis. Voor eeuwig hem de lof, de dank en de eer toe te brengen. We prijzen zijn machtige naam. De naam van de Heere Jezus Christus. Amen. We zullen danken. Heer Jezus, zoals het hoorde, u bent onderweg met ons naar huis. En dat geloven we. Hier in het lied hebben we onze liefde voor u uitgesproken. Dat we van u houden. Heer, het kon niet nadrukkelijker. Maar mag dat door blijven klinken in ons aller hart. De liefde van u voor ons. En onze liefde voor u. Is ons bewust van onze liefde voor u. De liefde is die u in ons hart hebt uitgestort. We hebben u lief omdat u ons eerst hebt lief gehad. En wat is het een bijzonder iets te weten. Dat u met ons onderweg bent op onze levensreis. U weet hoe lang dat die nog duurt. En heren, wij mogen de tijd dat we hier op de aarde rondlopen als een werktuig in uw hand verkeren. We mogen leven in het besef dat alles wat er gebeurt in ons leven en dat wat we doen, dat u het ergens voor bedoelt. Het heeft zin. Ook al zien wij de dingen misschien niet. En wij danken u hartelijk dat u onze Heer wilt zijn. Heer, als we daar stil bij staan, dan wordt uw genade zo groot. Want wij hebben het niet verdiend. Maar u heeft het ons wel gegeven. En in u, Heer Jezus, mogen we meer dan overwinnaar zijn. En in u is onze zwakheid tot kracht. En uw genade is ons genoeg. Heere, dank u wel dat u ons ook dat vanavond geleerd hebt. Dat we in u alleen maar alles zijn. U bent het leven. We eren en aanbidden u. En hemelse Vader, wat heeft u ons rijk gemaakt met uw Zoon. Wat bent u een zorgzame Vader voor ons. En we weten dat het u in geen ding uit de hand loopt. Heer Jezus, u mag samen met de eeuwige God in de troon zitten. En het moment zal komen dat wij een keer samen met u in de troon mogen zitten. We zien uit naar uw komst, Heer Jezus. Wij bidden voor het Joodse volk dat hun ogen geopend worden. Ook al in deze tijd dat u al gekomen bent. En in de eerste plaats voor hen. En wij danken u dat er ook vele Joden zijn. In het land Israël, maar ook wereldwijd. Die via internet of wat dan ook in aanraking gekomen zijn met het evangelie. En hun hart voor u hebben opengesteld. Want de gemeente zal vol zijn van Joden en van heidenen. En als het aantal vol is, Heer Jezus, dan komt u ons halen. En naar dat ogenblik kijken we uit. We hebben u hartelijk lief. We danken u voor deze avond. We danken u dat we mochten genieten van Marcel en van Lydia. Dat we van elkaar mochten genieten. En elke taak die we hier mochten uitvoeren, heren, dat mochten we doen als een werktuig in uw hand. Wie zijn wij? Maar u bent alles. En u, Heer Jezus, kom toe alle lof, eer en aanbidding, tot in alle eeuwigheden. Amen. Onder het voorspel zal er worden gecollecteerd. En daarna gaan we voor zover mogelijk staande zingen, Johannes de Heer 722, de coupletten 1 en 2, kroont hem met gouden kroon. Dan mogen we de zegen van de Heer ontvangen. En zingen we daarna Johannes de Heer 722, het derde couplet. Dus eerst twee coupletten van 722. En daarna het derde couplet. En nu eerst gecollecteerd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en is met ons allen. Amen.